Onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van de lofzang van Zacharia en daarvan de eerste drie verzen. De lofzang van Zacharia, de verzen 1, 2 en 3.
Thank you.
De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Lucas en daarvan het eerste hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 1. Nademaal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben en gelijk ons overgeleverd hebben die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn. Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naastelijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren Aarons en haar naam was Elisabeth. En zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als hij het priesterambt bediende, voor God in de beurt zijner dagorde, na de gewoonte der priesterlijke bediening hem de lote te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharia hem ziende werd ontroerd en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere, nog wijn of sterke drank zal hij drinken. En hij zal met een heilige geest vervuld worden ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en in de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot de engel: waarbij zal ik dat weten, want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriel, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken, u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om diens wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtend op Zacharias, en zij waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hem niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had, en hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht, en zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. En in de 6e maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: vreest, wees gegroet, gij benadigde. De Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. En deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat de Heilige, dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom, en deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was de 6e. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Judea, en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik, en Elisabeth werd vervuld met een Heilige Geest, en riep uit met grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder de mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, en zo sprong het kindeke van vreugden op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de troon afgetrokken, en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld, en rijken heeft hij ledig weggezonden. En heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou. En zij baarden een zoon, en die daar rondom woonden. En haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op de 8e dag kwamen om het kindje te besnijden en noemden het Zacharias naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide: niet alzo, maar hij zal Johannes heten. En zij zeide tot haar: er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En zij wenkte zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en sprak God lovende. En er kwam vrees over alle die rondom hen woonden, en in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En alle die het hoorden namen het ter hand, zeggende: wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharia zijn vader werd vervuld met een heilige geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En hij heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren vooruitgaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volle kennis der zaligheid te geven in de vergeving hunner zonden, door de innerlijke beweging en der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in de duisternis en in de schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, als wij dit woord lezen, dan worden alle profetieën geopenbaard over de Christus die komen zou. En toen hij gekomen was, werd hij niet aanvaard, want hij is tot het zijne gekomen en de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen, gehaat, vervolgd en gekruisigd. Het is alom bekend dat dit ook in onze tijd zou geschieden, want het is alles voorzegd door hem die gekomen is. Het is voorzegd door de profeten, het is voorzegd door Johannes de Doper, het is voorzegd door de apostelen. En ook de apostelen hebben naar onze tijd verwezen, de eindtijd waarin we leven, dat het alles zou toegespitst worden op dat de volken een strijd voeren onder leiding van de duivel tegen deze gezalfde koning, het ja tegen God en zijn gezalfde koning. Heren, we mochten maar bedenken aan welke zijde we strijden, want er zijn maar 2 zijden. Of we strijden op de brede weg, heel rechtzinnig, of op de smalle weg des levens, die wettige strijd, want zonder dat iemand wettig strijdt, zegt uw woord, en zal niemand kunnen overwinnen. Heren, Gij hebt gezegd dat gij alle satanische machten en krachten reeds overwonnen heeft. En als wij in die strijd, die ware geloofstrijd, verwikkeld zijn, dan mogen we op hem zien, die grote overwinnaar over graf, hel, zonden en dood, opdat we zouden zijn meer dan overwinnaar in hem. Heere, gij mocht ook dit eenvoudige evangelie, hoewel het het wonderbaarlijkste evangelie is aller tijden, dat dit evangelie ook ons hart zou innemen en dat het gedurig zou blijven, want de standvastigheid en de volharding tot het einde komen van hem die van de dagen van ouds is, ja tot in eeuwigheid. Verheerlijk dan uw naam en kracht, en mocht gij ons geven de gewisse weldadigheden Davids die getrouw zijn. Heere, het kan nooit om ons, want dan zou gij ons alle voorbij moeten gaan. Neem dan nog redenen uit uzelf, in de verheerlijking van uw genade en in de vergeving al onze zonden om Jezus wil. Amen. Ja, dat staat vol met lofzangen. Hè? Dat Lucas 1, de lofzang van Elisabeth. De lofzang van Maria en de lofzang van Zacharias. Stom gemaakt omdat hij de boodschap van de engel niet direct geloofde. Want hij zegt, waarbij zal ik dat weten? En dat is iets anders als Maria zegt, hoe zal ik dat weten, terwijl ik geen man bekennen. Het lijkt op hetzelfde, maar Zacharias zegt het in ongeloof. En Maria in gelovige verwachting over die wonderlijke zaak die haar is toegezegd, dat zij de moeder des Heren zou zijn. En dat, het ligt vlak bij elkaar, want de woorden zijn haast hetzelfde. Maar als twee hetzelfde zeggen, dan is het nog niet hetzelfde. De een kan iets zeggen door het geloof en de ander door ongeloof. En daar ligt een eeuwigheidsverschil tussen, geliefden. Dan gaat het me niet speciaal om die woorden, want ondanks dat Zacharias aan die woorden heeft getwijfeld, is de zaak toch geschied. Hè? Want de Heer neemt zijn woorden niet terug. Nee, en daarover mag ook Zacharias lofzang uitspreken. En er staat vanaf vers 67 wat onze tekstwoorden zijn. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde zeggende: en geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En hij heeft een hoorn der zaligheid opgericht in het huis van David. Een hoorn ziet op macht en op kracht. We hebben gelezen en daarover gepreekt ook gisteren, de dag van gisteren, dat hij een heerser zou zijn in Israël, wiens uitgangen zijn als van ouds, van de dagen van eeuwigheid. En daar wordt hier gelijke wijs over gesproken. Zacharias heeft het niet eerst over Johannes de Doper. Nee, hij gaat eerst in Christus roemen. Want Zacharias en Elisabeth leefden door het geloof van Christus. Hè. Dat kunnen we ook lezen in dat zesde vers. En zij waren beide rechtvaardig voor God in Christus vanzelf. Want anders is niemand rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. Als hij een mens gaat meten op zijn daden, dan was ook Zacharias niet zo onberispelijk, want dat hebben we u net genoemd. Hij viel ook in de zonde van ongeloof. Waarbij zal ik dat weten? Maar onberispelijk waren ze in Christus. Ze wandelden in al Gods geboden. Er staat niet dat ze al Gods geboden deden, maar dat ze daarin wandelden. Ja. Gods volk, door het geloof in Christus, door het drukken in de voetstappen van Christus, wandel je in de geboden des Heren. Er is geen andere weg. Er is ook geen andere weg om die Sabbatsheiliging in Christus te volbrengen. Dat kan alleen als je zijn voetstappen drukt, als je navolger bent van Christus. Niet Christus als voorbeeld. Want dan houden vele christenen Christus als voorbeeld, dan gaan ze hem naapen. Nee. Als de bruid zich trekt ons, dan zullen wij u nalopen. Hè? Dan geschiet dat door de drijving des Heilige Geestes en dat door het geloof. Hè? De Heer Jezus, hè? Zijn voetstappen drukken, dat zijn voetstappen van het lijden. Je kan alleen de wet vervullen doordat je door lijden tot heiligheid, hè? Het Gods volk wordt door lijden geheiligd. Geloof, hoop en liefde. Ja, allemaal mooie woorden, geliefden, maar we moeten het recht verstaan. En als ik het niet recht verstaan, ik kan het niet aan uw verstand brengen. Dat moet geloofspraktijk zijn. En dan hoef je het niet meer te weten, dan is het de zaak. Dan is die zaak daar. Het drukken van de voetstappen van Christus is de vervulling van de wet. De liefde is de vervulling der wet. Want je drukt de voetstappen van de vervuller der wet. Nou, daar heb je het. Gods volk wandelt in al Gods geboden, in al Gods vervulde geboden. Dat is heel wat anders als het huidige christendom de wet ter hand neemt om die te doen uit dankbaarheid. Want daar komt niks van terecht natuurlijk. Want er is er geen één die de wet doet. Niet één, nee. En daar is altijd over gestruikeld door heel de historie, door heel de kerkhistorie, door de reformatoren. Is in deze zaak gestruikeld. Het doen van Gods geboden kan alleen maar geschieden door het geloof in Gods vervulde wet. Door het geloof in de wetsvervuller. Dan eist de wet niks meer op, want dan wandel je in al Gods geboden onberispelijk. Daar is geen tekort in. De bruidegom zegt van zijn bruid, in u is gans geen gebrek, omdat hij ze aanziet in Christus, omdat hij ze aanziet in zichzelf. En dat kan de bruidegom zeggen. Van Job werd hetzelfde gezegd als van Zacharias en Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God, vanzelf door het geloof in Christus. Je moet nou niet denken dat als de engel die geboorte van Christus aankondigt, dat ze nog niet wisten wie de Christus was, want dat was Abraham al beloofd. Dat was Abraham al beloofd en hij heeft hem van verre gezien door het geloof. En omhelst de belofte niet verkregen hebbende. Abraham en al die patriarchen, de profeten, ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. Maar ze hebben hem wel door het geloof gezien en omhelst. Zacharias en Elisabeth, dat waren de eerste waarbij die belofte in vervulling is gegaan. En dan gaan ze alle drie zingen, zowel Elisabeth, Maria als Zacharias, hè, die lofzanger. Dus eigenlijk zouden van Elisabeth ook gerust een lofzang achter in de psalmen kunnen maken, want ze werd, hè, van Elisabeth staat er ook geschreven dat ze vervuld werd met een heilige geest. En riep uit met grote stem, gezegend zij zij, gij zijt gij. Ze zegt niet gezegend ben ik onder de vrouwen, terwijl ze dat wel was. Want ze beleidt ook dat de Heer haar versmaadheid heeft weggenomen onder de mensen. Nee, ze gaat roemen in haar God. Gezegend zij gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. Daar heb je. En zo doet Zacharia hetzelfde. Hij gaat eerst roemen in God. Geloof zij de Heer, de God Israëls, want hij heeft bezocht en een verlossing teweeggebracht zijn volken. En die verlossing, geliefde, dat gaat niet over Johannes, maar dat gaat over Christus. Over de enige geboren Zoon van God. En hij heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn der heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. En dan ziet hij op Mozes, die wordt ook onder profeten gesteld. Ook in de Tora heeft God zijn profeten gehad. En ook de profeten, Jesaja, Jeremia en de kleine profeten. Het zijn allemaal boodschappers geweest. Van de woorden Gods, van God zelf geroepen en gezonden. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. En dat kunnen we nou terugvinden, geliefde. Ook in dat Micha 5, waarin er gesteld wordt dat uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. Dus dat Micha 5, dat staat ook in onmiddellijk verband met het hoofdstuk wat we u hebben opgelezen. En toen ging het over dat verachte Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder duizenden van Juden, maar voor God was het niet veracht. En zoals de evangelist Matthäus ook zegt, want uit u zal mijn voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Dus als Zacharia dan een ogenblik in ongeloof valt, geliefden, dan moeten we maar op onszelf zien. Want van nature is een mens één brok ongeloof. Dan hebt hij geen eens geloof. En na ontvangen genade, en anders zal het een wonder zijn. Gods volk weten wel van te verhalen. Voor het aangezicht, met een ootmoedig smeekgebed om vergeving van al dat vreselijke ongeloof. Ja, waar Gods volk allemaal niet in kan vallen. Dat is met geen pen te beschrijven. Als de Heer dat touw van der genade maar enigszins laat vieren, dan vallen we zelfs in allerlei gekkenij en zot geklapt. Tante Margie zei altijd, als de verjaardag was, was ik de ergste die het lachen. Ik stookte iedereen op om te lachen. En dan kwam ik thuis en dan kreeg ik de slag weer naar binnen. Wee u die nu lachen. En ge zult eeuwig wenen. Ja. Is dat Gods volk? Ja, dat is Gods volk. Maar Gods volk dan niet lachen? Nou, als het zo zou zijn, de Heer heeft mij een lachen gemaakt. Dan mag hij heilig lachen. Maar al die zotheid in onze dagen. Ja, hier staat er ook een, die doet het hardste naar mij. Maar je krijgt gewoon de slag wel naar binnen, hoor. De Heer zorgt daar wel voor. Dan lig je weer heel de nacht op je bed naar de Heer Jezus te roepen. Omdat je die verwijdering merkt in je ziel. Vat je dat? Daar hebt de godsdienst geen last van. Maar Gods volk, daar zorgt de Heer ook voor. Daarin heeft hij zijn trouw in Israël ook nooit gekrenkt. Dus Zacharias werd in Gods gunst hersteld. Want er staat geschreven, en terstond werd zijn mond los, werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En dan gaat hij zich daarover niet over verwonderen. Van mijn tong is weer los. Nee, hij gaat niet op in dat wonderen, hij gaat op in God. En hij sprak God lovende. Juda, gij zijt hij. U zullen de broeders loven. Daar heb je het. En dat drukt iets af, geliefde, want er kwam een vrees over alle die rondom hem woonden. En ze woonden ook off the grid. Ja, remote. In het gebergte. Hè. Maria moest er nog een lange reis van maken om Elisabeth te bezoeken. Want Zacharias en Elisabeth woonden in het gebergte. God heeft zijn volk dikwijls in de wildernis. In het woud. Nou zo, hè. Zo kwam Johannes de doper, de aankondiging en ook de profetie. Hè, waarover, want in de lofzang van Zacharias gaat Zacharias ook door de Heilige Geest profeteren. Hè, en dat doet hij aan het einde van zijn lofzang ook van Johannes de doper. En wat was Johannes de doper eigenlijk? Zoals we gisteren u hebben gepredikt. Een leeuw onder de beesten. Ik zal het u nog een keer verkondigen. Want er staat in Micha 5. Het overblijfsel Jacob zal zijn onder de heidenen in het midden van vele volken. Als een leeuw onder de beesten des wouds. Als een jonge leeuw onder de schaapskudde. Dewelke wanneer hij doorgaat zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redden. En ik heb u gisteren verklaard. Wat het vruchtgevolg is om, net zoals Zacharias en Elisabeth, rechtvaardig voor God te zijn. Dat heeft een vruchtgevolg. Want de toegerekende gerechtigheid van Christus maakt de Heilige Geest vruchtbaar. Dan zullen ze alle uit die levensboom Christus ook vruchten gaan dragen. Nou, daar hebben Johannes, waartoe was hij geroepen? Om in de wildernis een baan te maken voor zijn God. Maak in de wildernis, daar heb je Jesaja al over geprofeteerd. Maak in de wildernis een baan voor onze God. Hij was baanbreker, hij was wegbereider. En daarvan profeteert ook Zacharias. En gij kinderen zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden. Een leeuw onder de beesten des wouds. Want gij zult voor het aangezicht des Heren vooruitgaan. om zijn wegen te bereiden. Het, voor Christus moet er plaats gemaakt worden. Want er is van nature geen plaats voor. Ja, u zegt, dat heb ik al zoveel keer gehoord. Oh, dus je gelooft in Christus. Geloof je in de Zoon van God? Dat was het, hè? Dat was de vraag van de Heer Jezus tot die blindgeborene. Nadat hij werd uitgeworpen. Nadat hij is uitgeworpen geworden. Hè, door, ja, door de godsdienst, door de kerkenraad, hè, door het Sanhedrin. Wat leert gij ons? En ze wierpen hem uit. Maar toen was hij nog onbekeerd. Hè, dus je moet mij niet vertellen dat een verbondskind, een onbekeerd verbondskind, altijd zijn mond moet houden. Dat leert Gods woord nergens. Want die blindgeborene kon zijn mond niet houden. Aan hem was een wonder geschied, hij was van blindziende geworden. En dan vragen de Farizeeërs: wie heeft u ziende gemaakt? Nou, hij zegt, wie die is, weet ik niet. Of het een profeet is, weet ik niet. Maar één ding weet ik. Dat ik blind was en nu zie. En ze konden het amper geloven. Dan roepen ze zijn vader en moeder ook nog. Hè, voor de kerkraad, voor het gericht. En zijn vader en moeder die zeggen, nou, hij heeft toch zijn leeftijd. Vraag het hem zelf. Want ze waren heimelijk benauwd dat ze uit de synagoge zouden geworpen worden. Hm? Ja. Want om Christus op je lippen te nemen, dat kostte toen wat. Dat kostte toen wat. En nou doen ze het allemaal, ja, we gaan op zilveren muilen ten hemel, want heel de wereld neemt Christus op de lippen. Hè? Van der Staaij neemt Christus op de lippen, Immanuel. En dan doet hij net voorkomen of dat hij er kennis aan heeft. Hij liegt hoor, want de Heer Jezus zegt, de boom wordt aan zijn vruchten gekend. Nou, als hij die politieke verrotte vruchten ernaast legt, naast die kerstboodschap van der Staaij. Ik heb het gisteren ook al aangehaald, maar voor degenen die dat niet gehoord hebben, zeg ik het nog een keer. Dat strijdt volledig met elkaar. Dat kan niet bestaan hoor. Want die daar zegt en ze zeggen het en ze doen het niet. Daar werd het fariseïsme van beschuldigd uit de mond van Christus. En dat is in onze dagen nog niet veranderd. Ze zeggen het en dan zeggen ze het nog vals ook. He, want ze maken allemaal algemene verzoening in onze dagen. Ze spreken allemaal in meervoud, of dat elk mens daar kennis aan heeft. Maar zo is het niet. Het heil moet toegepast worden. En als het heil toegepast wordt, dan is het Immanuel God met ons. En dan is het Immanuel God met ons ook in je praktijk. In publiek, waar je publiek spreekt, dat komt dan openbaar, dat je God vreest. Ja, Gods volk weet ook wel van de verloochening van Christus. Maar daar kan je niet overheen hoor. De godsdienst kan er overheen. Van der Staaij doet dat met een lachend gezicht. Aan die tv-showtafels wordt de naam des Heren nooit gebruikt. Ja, misbruikt. Dan gaan ze abortus rationeel. Omtuinen. Gaan ze dat rationeel beredeneren. En noem al die roepende ongerechtigheden maar op, die nazi-praktijken, daar wordt Gods woord niet meer bijgehaald. Geen absoluut verbod op al die van God vervloekte praktijken. En dan staat hij, neemt hij Christus op de lippen. Dan staat hij voor zijn eigen achterban en dan neemt hij Christus op de lippen alsof hij er kennis aan heeft. Nou, gelooft ze niet hoor, gelooft ze absoluut niet. Want er zal in het laatste der tijden zullen valse Christen, ziet hier is de Christus, ziet daar. Huh? Geloof ze niet, want je moet ze altijd beproeven of de geesten uit God zijn. Nou, die geest van der Staaij is niet uit God. Dat is een geest uit de afgrond. Als hij zulke van God vervloekte politiek kan bedrijven, dan weet je niks van het wegbereidende werk des Heilige Geestes. Door middel van de prediking van Johannes de Doper weet je daar niks van. Laat staan van die zalig verklaringen van Christus. Die uit zijn mond gesproken heeft, uit de mond der waarheid geklonken zijn, zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die u vervolgen, die u smaden, die u lasteren om de zoon des mensen wil. Want dat hebben ze de heren ook gedaan, de heren der heerlijkheid. En een dienstknecht is niet meerder dan een heer. Maar dat kennen ze niet in onze dagen. En dan ben je niet zalig, maar rampzalig. Al nam je de naam van Christus ook 10.000 keer elke dag op je lippen. Want dat maakt de zaligheid niet uit. No. Ze houden er met dat noemen van die dierbare naam Immanuel. En dan pakt hij nog een euro God met ons. Ik heb je al gezegd, op de koppels van de SS
stond precies hetzelfde geschreven. Dus je kan God met ons kun je overal opkalken. Maar dat betekent nog niet dat dat dan waarheid is dat God met je is. Nou, absoluut niet. Dat kan alleen door het geloof in Christus. Dat kan alleen door die waarachtige wedergeboorte. Dat kan alleen hier. Wat Zacharias, waarvan Zacharias getuigenis aflegt. Dat hij zijn volk bezocht heeft en verlossing teweeggebracht zijn volken, een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. En daar gaat hij verder, dat hij gesproken heeft door de mond zijn heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vader en gedachtig waren aan zijn verbond, aan zijn heilig verbond. En dan schrijft hij in de vergeving van onze zonden. Kijk, als dat niet de grondslag van je getuigenis is, dan is je getuigenis helemaal niks waard. Dan is het eigenlijk vloeken. Hoe een prachtig getuigenis dat ook mogen zijn. Die blind geborene die kwam direct na zijn getuigenis tot het geloof. Want hij was daarvan overtuigd dat het geen gewoon mens was die zijn blinde ogen geopend had. Daar gaf hij getuigenis van. Niet om getuigenis te geven. Hij deed het niet om een vroom mens te zijn. Nee, hij wilde het niet ontkennen. Hij kon het niet ontkennen. En toen werd hij uitgeworpen. En terstond ontmoette die de Heer Jezus opnieuw. En toen vroeg de Heer Jezus aan die blindgeborene: geloof gij in de Zoon van God? En dan roept hij het uit: wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? Ik ben het die met u spreekt. Dat is die wedergeboorte van die blindgeborene, die ziende is geworden. Zijn lichamelijke genezing was niet de wedergeboorte. Het wordt overal wel geleerd. He? En dan gebruiken ze die woorden nog één. Ja, je kent het in geestelijk opzicht. Kijk, natuurlijk, het zit wel een beeld in. Want van nature zijn we zo blind als een mol. En als je dan wederom geboren wordt, he, dan ben je geestelijk ziende gemaakt. Maar dat is niet alleen ziende gemaakt. No. Het gaat, als dat niet zeg maar in de bedding ligt van het geloof in de Zoon van God, is nog niks waard. Want een mens die kan zo verlicht wezen, dat hebben we wel geleerd in de eeuw der verlichting. Ze zeiden van Herodes: een stemme gods en niet des mensen. Nou, dat zegt heel het revelvolk ook van der Staaij. Een stemme gods en niet des mensen. En Herodes werd terstond van de wormen gegeten, omdat hij God de eer niet gaf. Met Christus op de lippen zit van der Staaij 100% zichzelf te bedoelen. En dan beweren ze ook nog dat ze een lelie onder de doornen zijn, terwijl het zelf doornen. Ze brengen zelf niks anders voort als doorn en distelen. Want als je wederom geboren, als je een kind van God mag zijn, dan kan je geen politiek meer bedrijven. Dat lukt je van geen kant meer. En je wil het ook niet meer. En je wil het absoluut ook niet meer. Nee. Zijt oprecht gelijk de duiven. En voorzichtig gelijk de slangen. Dat ben je niet als je politiek bedrijft. Want dan zit je altijd in de zonde te sjoemelen. Dan zit je het altijd op een akkoord te gooien met de duivel. En met degene die de duivel aanbidden. Dat doen ze letterlijk ook. Dat doen ze echt letterlijk. Als je SGP-politiek bedrijft en je stemt daarop. Want ook alle SGP-stemmers zijn van God vervloekt. Omdat ze op een vervloekte beweging stemmen. Die tegen God gericht is en zijn gezalfde koning. 100%. Niet voor een deel, maar geheel. En als hij daartegen niet ageert, dan geloof ik niet eens dat ik een kind van God ben. Want ik heb u gisteren verkondigd wat uit die wedergeboorte voortvloeit. Wat uit Christus voortvloeit. Ze worden de leeuw, het beeld van de leeuw van Judas stam gelijkvormig. Ze worden niet alleen een lam. Want als hij gescholden werd, schold hij niet weder. Daar heb je het lamme gods die de zonde der wereld weggedragen heeft. Maar als het om de ere gods ging, was hij de leeuw uit Judas stam. die het opnam voor de rechten van zijn vader. Hier Johannes de Doper. Een leeuw onder de beesten des wouds. Hij heeft niet gesolliciteerd om zich als student te melden bij het Sanhedrin in Jeruzalem. Dat lees ik nergens. Nee, nee. Johannes de Doper was van God geroepen. En dan ga je met Paulus vragen, heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, zeg heren, je plek is in de woestijn. Maak in de woestijn een baan. In de wildernis een baan voor onze God. Dat was zijn roeping. En daar hebt hij zijn, zolang die hebt geleefd, hebt hij zijn eigen aan die roeping gehouden. Om onder de slangen en hagedissen te prediken het heil onze Gods. En de Heere die heeft ervoor gezorgd dat het volk tot hem uitging. Zelfs de Farizeeën gingen uit nieuwsgierigheid horen de prediking. Wat had die klapper dan te zeggen? Zo gingen ze naar om Johannes de Doper te horen. Ja, zo, dat is tegenwoordig nog zo hoor. Want de helft van de luisteraars luistert uit nieuwsgierigheid. Maar dan luister je tot je eeuwige veroordeling, dat zal ik je vertellen. Want als je hier niet zit. Met een hart wat naar God schreeuwt. Hoe gaat de kerk zelfs naar de kerk? Dat zal er maar om lopen. Heb je God gesmeekt om de vervulling? Want dat is het leven der heiligen. Hun zijn vele dingen beloofd. En dan krijg je gebedsleven om de vervulling van die beloftes. De beloften die in Jezus Christus ja en amen zijn. Waarom bidt de kerk, ja kom Heer Jezus, terwijl het hen verzekerd is dat hij komt? Ja, als dat een vraag is, dan moet je je staat nog maar eens nakijken. Want als hij, net zoals Elisabeth, Maria en Zacharias, ze werden vervuld met de Heilige Geest, ga je Gods lof vertellen. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Dat wordt dan je gebed, om al die satanische machten en krachten door hem verdelgd te zien. Waarvan ook Zacharias getuigt, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. Daar gaat het in vervulling. Die belofte die ook de profeten hebben verkondigd, hun, Zacharias en Elisabeth en ook Maria, Jozef natuurlijk ook, hoewel die geen part nog deel had in de geboorte van Christus. Maria vraagt dat uit een schuchter geloof. Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man bekennen? En toen werd haar verkondigd dat het heilige wat uit haar geboren zou worden, dat zal Gods zoon genaamd worden. Niet door de wil des mans verwekt, maar door de Heilige Geest. Geloven we dat zelf wel? Maria is door anderen voor een hoer aangezien. Dat is godslastering hoor, als je zo over Maria denkt. En dat is godslastering. Degene die zo over Maria dachten, zelfs Jozef viel daar een ogenblik in. Omdat hij van plan was haar heimelijk te verlaten. Hij wilde die schande niet openbaren. Moet je nagaan, kind van God, Jozef uit het geslacht van David. Maar dan komt de Heere eraan te pas. Bij het naamprestendom komt de Heere er niet aan te pas. Maar bij Jozef kwam de Heere eraan te pas. Opdat hij zelf maar die gedachte aan de schijn zou wegnemen. Vrees niet, Jozef, uw vrouw tot u te nemen. Want dat uit, wat uit haar geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Ja, toen was Jozef er geheel mee tevreden. Met die Christus. Met die nog te geboren Christus. Ja. Toen werden Jozef en Maria beide in verwachting van Christus. Geestelijk, in ieder geval. Maria ook lichamelijk. Maar wat zal Jozef zich verwonderd hebben in die beestenstal? Toen de zoon des mensen geboren werd. En op zijn naam ingeschreven werd. Dat is toch wat, mensen. Dat is toch wat. Dat zal toch wat geweest zijn. Want ze moesten alle naar hun geboorteplek, op bevel van keizer Augustus om beschreven te worden. En ieder in zijn eigen stad. Ja, dat lijkt ook wel iets op de nieuwe wereldorde. Want die nieuwe wereldorde die wil heel het mensdom registreren. Bespioneren. Heb je ook zo'n smartphone, zo'n duivelsding? Denk erom dat je alles uitschakelt of gooit hem weg of slaat hem kapot met een voorhamer. Ja, dan hoor ik ze allemaal zeggen, ik heb niks te verbergen. Maar dat is, in Gods woord is dat niet allowed hoor, dat je alle dingen maar publiek op straat gooit. Nou, ik heb ook niks te verbergen, maar ze hebben er niks mee te maken. Met mijn gaan en staan, heeft niemand wat mee te maken. Nee. En ook al die naakscanners op die airports, dat is van God vervloekt, dat zal ik je vertellen. Kun je daar allemaal mee meedoen? Nou, er wordt nog een uitzondering gemaakt als je het niet wil. Maar er komt een tijd, dan moet je er allemaal doorheen. En dan sta je blote body. Ja, maar ze zeggen, we vervormen dat. En dat is allemaal leugen en bedrog, want ze zien alles. Maar allemaal leugen en bedrog. Die Apple phone, die iPhone, die werd dan, die oude versie werd vertraagd, opdat ze maar die nieuwe versie zouden, dat schandaal is openbaar gekomen. Die Apple, heb je er ooit wel eens over nagedacht, wat dat betekent? Je kunt er eigenlijk niks van kopen. Die Apple, met dat stuk eruit, dat ziet op de zondeval. Dat zijn spotboeven daar. Die man die is al gestorven, die dat heeft opgericht, maar dat was een grote spotboef. Een godslasteraar. Ja, dat was die persoonlijk, maar... Het komt er steeds, de techniek wordt ook steeds meer verduiveld. Dat zal ik u vertellen, ook internet. En die tijd is zeer nabij dat Gods ware volk geen gebruik daarvan van kan maken. Hè, omdat je dan een verbond met de duivel moet sluiten. Een knieval, laat ik het zo maar zeggen. Nou, dat maken de naamchristenen geen probleem van. Oh, absoluut niet. Want als het maar om vleeselijk voordeel gaat, dan kan alles ermee door. Ja, kijk het maar na in onze dagen. PKN-dominee, die hebben allemaal een knieval voor de duivel moeten maken. Ze hebben allemaal die kerkorde moeten aanvaarden. Maar je maakt deel uit van het geheel en God reken je naar die staat. Dat je deel uitmaakt en dan deel je in hun zonde en dan zal je ook van hun plagen ontvangen. Anders is Gods woord niet waar. Dan kun je Gods woord, als dat niet waar is, kun je Gods woord verbranden. Maar Gods woord is waarachtig waar, omdat God waar is. Omdat het zijn woord is, omdat het Gods woord is. Ja. Johannes de Doper, Zacharias roemde dus eerst in die grote verlossing. Die in Christus, die Christus betrof, de geboorte van Christus. En aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. Ons, dat is Gods volk. Dat is ook in de brede te verstaan. Want hij is tot het zijne gekomen. Dat behoort heel Gods Israëls verbondsvolk als geheel toe. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. En dat wij verlost zijnde, daar heb je Gods ware volk, zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid. Ja, in de heiligheid van Christus en in de gerechtigheid van Christus, al de dagen onzes levens. En dan komt Johannes aan de beurt. En gij, kinderen, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren vooruitgaan. Kijk, dat is ook wonderlijk. Al Gods volk is navolger. Johannes de Doper ging vooruit. Maar het was ook een navolger van Christus. Want hij zegt, ik kende hem niet. En dan maakt die ouderling van de Christen binnen de gemeente in Stolwijk, die maakte ervan dat Johannes de Doper Christus nog niet kende in het begin van zijn bediening. Ik zeg, als hij het zo verstaat, maak je Gods woord tot een duivelsboek. Ik zeg, want hij kende hem niet in zijn lichamelijke verschijning, maar hij kende hem wel door het geloof. Abraham kende Christus ook niet in zijn lichamelijke verschijning. Ja, Abraham nog wel. Want Abraham, de Heer Jezus is een keer op bezoek geweest bij Abraham, in de gestalte van een man. Maar in zijn, dat was, laat ik eens zeggen, niet de lichamelijke verschijning van Christus. Zoals Johannes hem heeft aangewezen, zie het lam Gods. Dat de zonde, want hij moest door die maagd Maria, moest hij het vlees aannemen. En dat was in die verschijning van Abraham, was daar nog geen sprake van. En
Dan gaat het hier over Johannes om zijn volk kennis der zaligheid te geven in de vergeving hunner zonde. En dat is nou de grondslag van de leer van Christus, de vergeving der zonde. Je kan Christus niet kennen zonder vergeving der zonde. Je kan Christus niet kennen zonder zijn bloedstorting, want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven. Dus dat ziet op het geloof. Het geloof is kennen, toestemmen en vertrouwen. Kennis der zaligheid en ook het geloof in de vergeving der zonde. Omdat het je aangezegd is, omdat het je toegepast, omdat het je geschonken is. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dat weet al Gods volk uit de mond van Christus, hebben ze dat gehoord en hebben ze dat ook ontvangen. Want die toegerekende gerechtigheid van Christus, dat zijn maar geen blote woorden die je maar zeg maar ergens van dat Bijbelbad moet plukken. Nou, absoluut niet. Nou, en dat imiteerde van der Staaij na, in ons hart geschreven, man, je weet gewoon nergens van, want als het in je hart geschreven zou zijn, dan zou je het aan alle politieke tafels verkondigen, maar dat doen ze nou net niet. Daar doen ze alles aan om die Christus te verzwijgen, om die Christus te negeren, om Gods woord in de grond te trappen. Want dat doen ze letterlijk hoor. Ja, figuurlijk, maar ik bedoel met letterlijk, dan leg het er zo duimendik bovenop, dat iedereen dat kan zien en horen. Dat ze dat doen. Want dan zeggen ze, ja, dat werkt niet in de politiek. En dat durft de naam van Emmanuel op de lippen te nemen. En net doen of hij er kennis aan hebt. Dan moet die euro ook nog een bewijs zijn. Nou mensen, het is ene grote godslastering. Ene grote godslastering. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Die zijn niet uit God, dat kan ik je vertellen. Want als de Heilige Geest bij monden van een apostel dat zegt, beproef de geest of ze uit God zijn, dan maakt de Heilige Geest daar ook toe bekwaam. Want anders zijn het loze woorden, maar de Heilige Geest spreekt nooit loze woorden. Beproef de geesten of ze uit God zijn, daartoe is Gods volk bekwaam, naar de mate des geloofs weliswaar. Ze kunnen er ook naast zitten, maar als ze door de Heilige Geest en door het geloof doen, zitten ze er niet naast. Nee. Er werd mij wel eens gevraagd van ja, u zit nou wel, die regering Rutte, vrijmetselaars, maar hoe zou u hem dan begroeten als u hem tegenkomt? Ik zeg net als de Heer Jezus Herodes, zegt die vos. Daar zijn ze in onze dagen te vroom voor geworden. Dan geeft dominee Kort, koning Natalia, een handdruk met een of ander jubileum, staat hij met een voorpagina in de krant. Nou, ik zou je dit vertellen. Dat kan nooit bestaan met de ware godsvrezen. John Knox was vervuld van die ware godsvrezen, zegt die koningin Maria, van aangezicht tot aangezicht de waarheid. In de bestraffing van de zonde. Daar zijn ze te vroom voor geworden, weet je. Te vroom om als een Ezechiël in die wand te graven. Om alle ongerechtigheid te openbaren. Daar zijn ze te vroom voor geworden. Een vacuüm verpakt leven is dat. Maar dat is niet van God hoor. Want dat deden de monniken ook. En toen barstte allerlei ongerechtigheid achter die kloostermuren. Die barstte er aan alle kanten uit. Want dat bewaart je niet voor de zonde. No, absoluut niet. Zet die radio maar eens aan om te horen wat er aan de hand is. Of ben je er te vroom voor geworden. Want al wat ten monde ingaat onverontreinigt de mens niet hoor. En de Heere weet wel dat je daar geen lust aan hebt. Ezechiël, die had er vanuit zichzelf, had hij er geen lust aan om in die wand te graven. Maar op Gods bevel, omdat u het zegt, zegt Petrus, dan zullen we het net aan de andere kant werpen. Ze doen alles op Gods bevel. En dan doen ze het nog met liefde ook, omdat God het gezegd heeft. Want was het zo'n aangename zaak voor Abraham, om op Gods bevel Isaac te slachten op de berg Moria? Ja, dat was een aangename zaak, omdat God het gezegd heeft. Maar als hij het uit zijn eigen beweging had, hij het in de eeuwigheid nooit gedaan. Of als Isaac gezegd had, vader, zullen we nou eens mij op dat altaar leggen, want ik ben zo'n zondig kind. Dan had Abraham gezegd, nou neem nou mij maar. Ik voor u. Maar omdat God het gezegd had, Zoals Micha dat uitdrukt, dat hij zo dapper is en zo verblijd om op Gods bevel Jacob te verkondigen zijn zonde en Israël zijn overtreding. Dat noemen alle dominees in onze dagen schelden. Kun je nagaan hoe ver weg het is in onze dagen. Hoe ver weg het allemaal is. Want ze vertrappen allemaal Gods bevel. Dat betekent dat je niet geroepen bent. Als je geroepen bent om het woord te prediken, dan moet je dat doen zonder aanzien des persoons. Dan kan je niet zeggen van, nou ja, hoe denk jij erover? Dan zal ik het ietsje aanpassen. Dan wordt het een evangelie naar de mens. Al die jongeren op die jij daar podiums, die komen daar heel graag. Want dan kunnen ze de zonde aanhouden bij dat Arie Simons geloof. Dat kan allemaal. Maar daar zou je bedrogen mee uitkomen. Daar zou je bedrogen mee uitkomen als je je niet onderwerpt aan die prediking van Johannes de Doper. Want die wegbereiding, die vindt ook in geestelijk opzicht plaats. En dat is gelijk de bediening van Johannes de Doper. Want hij preekte de wet tot verdoemenis. Dat gaat eraan vooraf. Anders komt er nooit plaats voor Christus. Nou, waarom moest Johannes de Doper er eigenlijk zijn? De Heer Jezus was toch een volkomen zaligmaker. Hij had het toch wel zonder kunnen doen. Dat zeg je eigenlijk als je het stuk der ellende loskoppelt van verlossing en dankbaarheid. Dan zeg je dat is allemaal niet nodig. Dat zeggen ze in onze dagen. Dan zeg je eigenlijk die geboorte van Johannes de Doper is overbodig. Dat hoeft helemaal niet. Maar God de Vader achtte het noodzakelijk dat er een wegbereider zou zijn om de weg des Heren te bereiden. Dat was in zijn eeuwige raad besloten en dat heeft hij in de tijd geopenbaard aan Zacharias. En Zacharias vond het zo ongelofelijk dat hij zegt, waarbij zal ik dat weten? Hij wou nog een extra teken. Nou, toen kreeg hij de straf. Toen werd zijn mond gesloten tot op de geboorte van Johannes de Doper. Bij zijn naamgeving ging zijn mond weer open. Het was een tijdelijke straf. Gods volk wordt tijdelijk gestraft en vaderlijk gestraft. Want hij kon nog wel schrijven. Hij kon het nog wel, hij eiste een wastafeltje. Ja, toen hadden ze nog ineens pen en inkt, maar hij eiste een wastafeltje. En dan schreef hij met een houten stokje, Johannes is zijn naam. Ja, ik heb het een dominee ook eens horen zeggen. Met een bruiloft van zijn zoon. Die noemde hij ook. Johannes is zijn naam. Ja, dat zegt niks hoor. Je kan natuurlijk 10 keer Johannes heten. Maar dat red je niet van de eeuwige rampzaligheid. Nou, absoluut niet. Maar deze Johannes, daar werd bij verkondigd. Hè, zoals Zacharias het zegt. En gij zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden. Want dat had de engel gezegd. Hè, dat die Johannes dat zou zijn. Een profeet is Allerhoogste genaamd worden, want gij zal voor het aangezicht des Heren vooruit gaan om zijn wegen te bereiden. Dan komt de profetie van Jesaja. Maak in de wildernis een baan voor onze God, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in de vergeving hunner zonden. Johannes de Doper, die predikte de bekering en de vergeving der zondigen. En dan werden ze terstond gedoopt. Dat was een volwassen doop. Omdat dat eigenlijk een zendingssituatie was. Alle degenen, zelfs Romeinse soldaten, kwamen tot Johannes de Doper in de woestijn. Die zat te midden tussen de slangen en de hagedissen. Johannes, wat moeten wij nou doen? Vroegen die Romeinse soldaten. Hij zegt, nou, in Christus geloof. Bekeert u. Geef ieder het zijne. Besteel niemand. Johannes predikt de wet tot verdoemenis. Gij adderige broedsel, zegt hij tegen de fariseeën. Hoe zult gij de toekomende toren ontmoeten? Slangen, adders! Dat werd tegen al die dominees gezegd hoor. Bij God vandaan! We verstaan de prediking van Johannes de Doper niet meer in onze dagen. Het is allemaal zoete lieve Gerritje. Ja, zegt dokter van der Sluis, wij preken een te lieve God. Nou, dat doe je zelf ook. Daarmee wil hij zeggen dat er in de gereformeerde bond nou een valse prediking heerst. Hij loste een waarschuwingsschot richting de gereformeerde bond. En ik heb het gisteren al gezegd, hij schoot door zijn eigen peken en strot. Want hij leert ook een valse leer.
Die dokter, die drogisterzoon. Dokter C.A. van der Sluis. De huichelarij druipt er in alle kanten vanaf. Want ten eerste, punt 1, een spreker en predikant kan je nooit de leer zuiver preken. Daar staat God de Heilige Geest niet toe in een valse kerk. Luther wilde eerst Rome reformeren, de Roomse kerk. Nee, zegt de Heer, die heb ik verworpen. En nou brullen ze allemaal, hè, we moeten terug naar de Roomse kerk. Ja, dat zou je danken. Dat beest van Rome, de hoer op zeven heuvelen, de antichrist, de opeenvolging van pausen, de antichrist, die gaat God vernietigen. Dat komt nooit meer goed. Naar Rome komt dat nooit meer goed. Nou, absoluut niet. En als je dat maar uitspreekt, zoals professor A. van Beek dat heeft uitgesproken, hè, om zelfs weer deel te nemen aan de Eucharistie. Nou, krankzinnig. Hè, dat zijn krankzinnige godgeleerden. Ten aanzien van het woord van God, want die zitten Gods woord te vervalsen. Die zitten de leer van Christus te vervalsen. Die dringen de mensen aan om de leer van Christus te overtreden. Die dringen de mensen aan, want als je overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, dan heb je God niet. Aan een goddeloos leven. Want die Eucharistie en heel die Roomse leer, die Roomse ketterijen zijn van God vervloekt. Ze hebben op het concilie van Trente de leer van de rechtvaardiging van goddelozen, dat is de leer waarmee de kerk staat of valt, dat is de grondslag van de leer van Christus, vervloekt. Ze hebben die vervloekt, die Roomse bisschoppen en priesters. Dat komt nooit meer goed, dat is de zonde tegen de Heilige Geest. De hoofdzonde, vicaris fili Dei. Die pausen die pretenderen dat zij, dat niet de Heilige Geest, maar zij plaatsbekleden van Christus zijn op aarde. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Het wordt genezen in onze dagen weer onderkend. Heel refodom gaat onder, want kijk, het christendom was niet christelijk genoeg. Het ware christendom, het blijft het ware christendom hoor. Dat als je lid bent van het refodom, dan ben je lid van een valse religie. Van een valse beweging die gelijk staat met de islam. Met het judaïsme. Het heeft niks meer met de ware godsdienst te maken. Maar Johannes spreekt de ware godsdienst. Het ware geloof. De wet tot verdoemenis. Dat hoort er altijd bij. Als je geen wegbereiding kent in je leven, dan ben je niet wedergeboren. Nee. Moet je daarop wachten? Nee. God doet het. De Heere doodt. Gelukkig hè. En als God het doet, dan gaat het als vanzelf. Ook wat eraan vooraf gaat. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en wederuit opkomen. Daar zingt hij op. Hanna kon je wel in die rij zetten van Elisabeth, Maria en Zacharias. Die hebben ook zo'n lofzang gezongen. De lofzang van Hanna. Nou, ik zou je vertellen, dat is geest en leven voor degene die God vrezen. Zo'n lofzang van Zacharias, nou, ik werd er gewoon door opgewekt. Hè? Opgewekt. En ook wat hij zegt van Johannes de Doper. Dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden en zonder het bij elkaar gezocht te hebben, is dat precies hetzelfde als wat Micha 5 erover profeteert. Nou ja, precies hetzelfde. Hè? Gods woord verklaart zichzelf en heiligheid en gerechtigheid in en door Christus, want hij is ons geschonken als gerechtigheid, onze heiligmaking en volkomen verlossing. Ja, als wijsheid bij God. En gij kinderke zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren vooruit gaan om zijn wegen te bereiden. Moest die grote blokken, als het ware, hè, die wegbereiders, die voor, een koninklijke karavaan stoet. Die koningin uit Scheba, die heeft wegbereiders gehad. Want die moest over door de woestijn, met haar kamelen en met haar rijtuigen. En er waren wegbereiders, kamelingen, die moesten die grote stenen van de weg wentelen. Nou, daar heb je nou, zeg maar, een letterlijke beschrijving van wat een wegbereider is. Nou, Johannes de Doper, die moest het doen in geestelijk opzicht. Om in die wildernis, te midden van zijn volk, te midden van het verbondsvolk, om in die wildernis van ons bestaan, die grote keien van de weg te rollen. Opdat de koning der ere ingaat. Wie is de koning der ere? De Heere is de koning der ere. En zo heb Johannes de Doper Christus verkondigd. De wet tot verdoemenis. En Christus tot eeuwige zaligheid.
Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Door de innerlijke beweging der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Christus komt van de hoogte. Hij wordt de opgang genoemd. De opgang. Daarin wordt al verkondigd dat hij zal opstaan uit de doden. Geboren uit de maagd Maria. Ja. Het is in onze tijden, weet je wat het in onze tijden, waar je die godsdienst mee vergelijken kan? Met Menno Simons, met die Menno Simons religie, met die doperse Menno's, die logende ook, de menselijke geboorte van Christus. Hij logende dat. Nou, Kolbrugge zegt het zo treffend, Menno Simons heeft niet gedwaald, hij wist er niks van. Nou, daar heb je nou de religie van de dominees in onze dagen. Ze weten er niks meer van. Maar Johannes was van God geleerd. Johannes de Doper was door God geroepen, aangesteld. Niet om een taak te vervullen, om een roeping. Dat is heel wat anders als een taak. Een taak kun je opnemen en neerleggen, net zoals Roelof Ome. Je kan naar het zendingsveld gaan en je kan het ook op zijn tijd, op jouw tijd weer neerleggen. Als je 600.000 kilometer gereden hebt, nou ja, dan is je roeping vervuld en dan kun je terugkeren naar je base. Maar dat kon Johannes de Doper niet. Als hij van God dat kon, Simson niet. Simson was een Nazireër van God geroepen, van de dag zijn er geboorte tot de dag zijn doods. Zo lang duurt die roeping. En wat heeft hij op de laatste dag van zijn dood, van zijn roeping gedaan? Die tempel van Dagon naar beneden getrokken. In de naam des Heren. Opdat God de eer hebben. Johannes de Doper heeft precies hetzelfde gedaan. Tot in het huis van Herodes hebt hij gezegd: die vrouw die gij nu hebt, is uw vrouw niet. Het was een verboden huwelijk. Want hij had die vrouw gestolen. Die Herodias was ook een Judas. Ja. Maar daar vreesde Johannes de Doper niet voor. Hij valt nog één keer in vertwijfeling. Zijt gij het? Zijt gij de Christus die komen zou? Of verwachten we een ander? Ja, je zou daar toch maar in verkeren. Zo'n onderste kerker. Ja. Loopt het zo laag af? Nou, dat loopt niet laag af hoor. Want na de dood is mij het leven bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En dan zag Stefanus toen die dood gestenigd was. Jezus staande ter rechterhand Gods. En zegt die Heere, rekenen deze zonde niet toe. Nou, als je daar kennis aan hebt, aan de vergeving der zonde, dan kan je ook je vijanden wel vergeven. Maar dat betekent niet dat God die vijanden niet zal verdelgen als ze zich niet bekeren. Oh, absolute waarheid. Als de God der wraken dondert, dan kan geen mens voor hem bestaan. Zelfs Gods volk moet het dikwijls uitroepen. Treed niet met mij in het gericht, want wie zal voor uw aangezicht bestaan? Je moet het niet van Gods volk verwachten, niet van Johannes de Doper verwachten, maar wat hij preekte, dat predikte hij bij God vandaan en door de Heilige Geest. Zijn prediking was zo krachtig dat alle mensen zich bekeerden en zich lieten dopen met de waterdoop. Maar die na mij komt, die is sterker dan ik, die zal u niet met water dopen, maar met vuur en met de Heilige Geest. Dus hiermee hebben we ook heel dat baptisme, dat Kleniaanse baptisme, de grond in geboord. Want er is een zendingssituatie en er is een verbondssituatie. En in de verbondssituatie worden ook alle kleine kinderen gedoopt. Eerst de volwassenen en dan ook de kleine kinderen. Dat leert, dat is de apostolische leer. Hele huisgezinnen werden gedoopt. En dan zeggen die stomme baptismen. Dan zeggen ze, ja, er staat niet bij dat er kinderen bij waren. Nou, dan ben je echt van de duivel onderwezen. Als je zo Gods woord uitlegt, dan ben je echt van de duivel onderwezen. Want Gods volk leest daar wel, door de Heilige Geest lezen ze daar wel kinderen in. En de grondslag vindt u in de Heilige Geest doop van de Heer Jezus, als die zegt, laat de kinderen tot mij komen. Dan zegt een baptist, hij doopte niet. Nou, dat is godslastering. Dat is echt de pure godslastering, want hij doopte wel. Dat zegt Johannes de Doper. Die na mij komt, die sterker is dan ik. Die zal u niet met water, maar met de Heilige Geest dopen. En met vuur. En dat deed de Heer Jezus bij die kinderen. Hij legde hen de hand op en hij zegende hen. Daar heb je de doop met de Heilige Geest. Al die kinderen die hij gezegend hebt, die juichen nou voor Gods troon. Want door zijn zegeningen zijn ze wederom geboren geworden. En ze hebben de Heilige Geest ontvangen door de oplegging der handen van Christus. Als je dat ontkent, ben je godslasteraar. Heel die doperse, die Kleiniaanse doop is van God vervloekt. Dat leert Gods woord nergens. God heeft een heilig verbond, waarvan ook Zacharias melding maakt, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren als een heilig verbond. Daar deelde ook Isaac in. En daar deelde zelfs de onbekeerde uitwendige verbondskinderen in, want ze zijn geheiligd in die gelovige vader of moeder. Ja. Ja, als je Gods woord zo gaat ontleden, dat het van de gelovige mens uitgaat, dat is dat dopers, dat leerden al die Anabaptisten leerden dat ook. En waar eindigde dat in? In een gewapend conflict in Münster. Of weet je de geschiedenis niet? Hè? Die wilden zelfs een koninkrijk gods oprichten, want daar ben je dan mee bezig. Als je zo'n dopers geloof aan de hand houdt, dat is niet het ware zaligmakende geloof hoor. Dat kan met het zaligmakende geloof niet bestaan. Er is een onderscheid als je opgevoed bent en grootgebracht in dat baptisme, laat ik eens zeggen, van de strikbaptisten. Daar waren kinderen gods onder te vinden. Maar heel die beschrijving van Philpot over de kinderdoop en de volwassendoop, waarin hij de kinderdoop verwerpt, is ook van God vervloekt. Dat leert Gods woord niet. U komt de belofte toe. En uw kinderen. En alle die daar verre zijn. Zoveel de Heere onze God ertoe roepen zal, uit die gedoopte natie, uit dat gedoopte verbondsvolk. Daar heb je de uitverkiezing. En daarin geldt het, Jacob heb ik lief gehad, Ezo gehad. Beide verbondskinderen. Jacob inwendig, Ezo uitwendig. Beide verbondskinderen. God maakt onderscheid. God houdt hen dood, ook die kinderen. Laat je het nooit wijs maken dat het anders is. Om te verschijnen degene die in duisternis en in de schaduw des doods zijn gezeten. Nou, daar heb je het weer, Micha 5. Hè? Micha 5, Jeremia 32. Hè? Ik zal het u nog eens een keer. Of Jesaja 32 moet ik zeggen. Neem me niet kwalijk. Jesaja. Wat we hebben voorgelezen, zie een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeek in een dorre plaats, daar heb je de bediening van Johannes de Doper, als een schaduw van een zware rotsteen in een dorstig land. Nou, dat was die woestijn waarin Johannes verkeerde. Hij at honing en sprinkhanen en wilde honing. En de ogen dergenen die niet zien, zullen niet terugzien, want als je hem gezien hebt, dan heb je alles gezien. Het staat ook alles beschreven in Jesaja 9. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Dat werkt die bediening van Johannes de Doper uit. Dan ga je ogen open dat je midden in de duisternis verkeert, midden in de misery, midden in de ellende. Om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en de schaduw des doods. Om onze voeten te richten op de weg des vredes. En dat was onder de bediening van Johannes de Doper. Die wegbereiding, want er moet plaatsgemaakt worden voor Christus. Want er is, ik heb u gisteren al gezegd, de mens moet onvoorwaardelijk gemaakt worden. En daar zorgt de Heer voor. Want de wet tot verdoemenis maakt de mens onvoorwaardelijk. Hoe gaat dat in zijn werk? Ik ben door de wet gestorven. Een lijk heeft niks meer in te brengen. Die heeft niks, geen krachten meer om die te doen in dankbaarheid. Die kan dat doet dat van Mozes niet meer opnemen. Daar is die dood aan, daar is die gestorven aan. En als die daaraan gestorven bent, door de wet aan de wet, dan ben je ook der zonde gestorven. Dan kan je wel in de zonde struikelen, maar je doet ze niet meer. Als die vis in dat water zwemt, nee, die vis is uit het water getrokken. En waar verkeert zo'n vis? Op het kolenvuur van heiligmaking. Met de moordenaar aan het kruis. Met Christus gekruist. Ik ben met Christus gekruist. Ik leef, nog niet meer ik. Daar heb je nou het geheim van zalig worden. Paulus kende ook die wegbereiding van Johannes de Doper.
Absoluut de waarheid.
Oh ja. En dat komt ook dikwijls, die prediking komt ook dikwijls uit de mond van Christus.
Oh ja, zeker.
Tot die Samaritaanse vrouw, ja. Daar ging het er eigenlijk heel liefelijk aan toe, maar het sneed toch dwars door de vlees heen. De man die gij nu hebt, gij hebt 5 mannen gehad, maar de man die gij nu hebt, is uw man niet. Dat zou je maar gezegd worden. Maar het was de waarheid, het was de bittere waarheid. Ja, ze zeggen, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. He, wij hebben de berg Gerizim als heilige plaats. Ja. En de Heer slaat ze allemaal alles uit handen. Maar God is een geest. En die hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Al dat bidden in onze dagen. Bidden we in geest en waarheid. Dan zit je niet meer te bidden om te bidden. Nee, dan komt het voort uit de nood der ziel door de Heilige Geest gewerkt. Gij zonen Davids, ontfermt u mijner.
Ja.
En het kindelijke wies op en werd gesterkt in de geest. Door de Heilige Geest. Mooi hè. Het werd gesterkt in de geest. En het was in de woestijnen tot de dag zijn de vertoning aan Israël. Dus hij is niet aan de tafel van Zacharias en Elisabeth gereisd. Nee, dat heeft God gedaan. God heeft hem die opvoeding gegeven. He? En het kindje wies op en werd gesterkt in de geest. En was in de woestijnen tot de dag zijn vertoning aan Israël. De Heer heeft voor heel de opvoeding van Johannes. Hij heeft hem voedsel gegeven, water. Uw brood zal zeker zijn. En uw water gewis. Kan God dan in de woestijn zijn volk een tafel toebereiden? Ja, absoluut de waarheid. De Heer doet niet anders dan dat. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. En de Heer kan ook die heilige dis, zelfs die heilige dis, aanrichten in de woestijn. Ja. Neemt eet, want dit is mijn lichaam. Dat brood wat uit de hemel is nedergekomen, wat ware brood des levens. Een mens zal toch bij brood, bij meel niet kunnen leven, maar bij alle woord wat uit Gods mond uitgaat. En die mond Gods kwam ook door de mond van Johannes de Doper. Dat was de mond Gods. Maar Johannes gaf God de eer. Die na mij komt is sterker dan ik. Dat deed Herodes niet. Nee. En daarom werd hij van de wormen gegeten. Dat doet van der Staaij niet. Dan ben je aan hetzelfde oordeel onderworpen. Als waar Herodes een stierf. Ja. Want God laat niet met zich spotten. Nee, absoluut niet. Geef God de eer, werd ook gezegd tot Achan. Geef nou God de eer, man. Ja, ik heb gezondigd. Ja, dat was te laat. Hij kwam niet tot het geloof. Want een kind van God wordt echt niet gestenigd. Hoor. Nee, man. Het was de vloek over Achan. Maar zelfs in dat dal van Achan, in dat dal van Achor, heb God een deur der hoop geschapen. Dat is Christus. Als je nou Achan moet inleven, dan is er nog een deur der hoop. En daarvan zegt Johannes de Doper, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Voor degene die hun handen, hun hart, hun hoofd, hun hele bestaan bezoedeld hebben om God het zijne te beroven, beproef mij nu daarin. Breng tienden in het schathuis. Of ik niet vensters in de hemel zal maken. Om daarin uit te gieten alles wat gij voor nodig hebt. Meer dan dat. Boven bidden en boven denken. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u worden toegeworpen. Amen. Heren, wat toch een heerlijk evangelie. Wat een heerlijke lofzanger. En hij de lofzang gezongen hebbende. Dat staat boven alle lofzangen. En Vader, Heren des hemels en der aarde, grijp het. En de kinderen is geopenbaard. En aan de wijze en verstandig hebt gij verborgen gehouden. Want we zijn van nature als die rijke man. Heel wijs in onszelf. Kunnen overal een antwoord op geven. Behalve dit antwoord geloof gij in de Zoon van God. Want dan moet het waar zijn. Breidt uw koninkrijk nog uit, Heren. Door die prediking van Johannes de Doper, die ook het evangelie van vrije genade gepredikt heeft, als hij de wet tot verdoemenis, die bediening des doods, in werking heeft gezet en zijn werk heeft gedaan, opdat de zondaar u toevallen op genade of ongenade, want dan valt genade vrij. Dat vrije, soevereine werk des vaders, des zoons en des heilige geestes, mag gij het ook in onze dagen verheerlijken tot aan de verste grenzen. Om Jezus willen, amen. Dan laten we nog zingen van de lofzang van Zachariah, dat vierde en vijfde zangvers. De lofzang van Zachariah, het vierde en vijfde zangvers.
gaan eindigen met de zegen. Bidden, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.